Voorafgaand aan de dienst een tweetal mededelingen. Deze dienst wordt uitgezonden via RTV Katwijk. Voor de luisteraars die met ons verbonden zijn. U bent verbonden aan de Christelijk Gereformeerde Kerk te Rijnsburg. En in deze dienst gaat de eigen predikant Ella den Butter voor. En we bidden samen om een gezegende dienst. Wijs ook nog even op de gewijzigde aanvangstijden van de catechisatie. Morgenavond, een bijzondere catechiseavond. De 4 groepen worden in 2 groepen samengevoegd. Voor alle catechisanten en hun ouders. Kijk nog even naar de gewijzigde aanvangstijden. Tot zover. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader die zondaren verkiest, van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en van God de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, geven de verlichte ogen van het verstand. Amen. Gods macht verbreekt de arm van de goddeloze, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Al treden ze op geen weg bezaaid met rozen, ze wachten het heil door God hun toegezegd. Het 9e vers van Psalm 37 willen we samen zingen. We doen belijdenis met de kerk van alle tijden en plaatsen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit Psalm 75 het eerste vers. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heere. En het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. 1 en 4 uit Psalm 75 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen vanmiddag Gods woord in het Oude Testament en we lezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 22, de verzen 1 tot en met 14. Genesis 22, vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht en zei tot hem: Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: neem nu uw zoon, uw enige, die ge lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout tot het brandoffer en hij maakte zich op en ging naar de plaats die God hem gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zei tot zijn jongeren: blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. En als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beide gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zei: mijn vader. En hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei: zie, het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zei: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beide samen. En ze kwamen ter plaatse die God hem gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zei: Abraham, Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. En toen zei hij: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn horens. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heere zal het voorzien worden. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten we samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Bidden om de werking van de geest in de bediening van het evangelie. En ook deze middag de voorbeden en dankzegging doen. In de eerste plaats voor onze zuster C. Veldhuizen Molenaar, die een heupoperatie moest ondergaan en dat is goed verlopen. We danken samen met broeder en zuster Kramer van Duin dat zij uit Gods hand een gezonde dochter mocht ontvangen, al was dat veel eerder dan gedacht. Naar de omstandigheden mag het goed gaan. Lisa is inmiddels thuis en Nora is overgebracht naar het Bronovo ziekenhuis, waar zij het ook naar de omstandigheden goed mag maken. We dragen broeder Kaas Weres aan de Heere op, die deze week een operatie aan zijn hart zal moeten ondergaan. We denken opnieuw in onze gebeden aan René Ouwehand en onze broeder en zuster Ouwehand en de familie. René heeft geen goede uitslagen gekregen na de chemotherapie die hij heeft ondergaan en de situatie is zeer zorgelijk. We willen ook aan de Heere opdragen de nieuw ingekomen leden, broeder J. en zuster H. Noord uit Oegstgeest. Zij komen over uit de GKV van Rijnsburg. Laten wij samen bidden. Heere, tot u komen we in onze gebeden. En er is reden tot dankzegging. En er is reden om alles wat ons bezig kan houden aan zorgen en vragen, aan verdriet, bij u te brengen. En wij danken u dat er door u een weg geopend is, die weg van het gebed om met bidden en smeken en dankzegging alles bij u bekend te maken. En dat we ook vanuit uw woord mogen weten dat in welke omstandigheden we ook ons bevinden en wat er ook zich afspeelt in ons leven, dat u geen God bent die van verre toekijkt en die van een grote afstand de afwezige is, maar dat u een God bent die betrokken is op ons leven. In het bijzonder op het leven van uw volk, van uw kinderen. Ja, dat het zelfs zo is dat uw hand uw volk leidt en dat u ze vasthoudt en dat onder uw volk eeuwige armen zijn en dat u een eeuwige woning bent voor een ieder die gelooft. En Heer, al kunnen we dan worstelen met de gang die we hebben te maken in ons leven en de dingen die ons overkomen, die ons toegeschikt worden, dan mag het geloof, als u dat voedsel geeft, daar overheen zien en in dat alles toch zien op uw hart en vanuit uw hart naar uw hand mogen gaan. Dan leidt uw hand ons soms in moeilijke omstandigheden en kunnen we soms van uw hand niet naar uw hart. Wilt u dan deze middag geven vanuit de bediening van het evangelie dat we vanuit uw hart naar uw hand mogen. En het dan weer mogen zien en het weer mogen weten. Mijn God is mij nabij. En heren, wie dat niet kent en wie zijn gang door het leven maakt zonder u en ook van alles mee kan maken en misschien wel heel anders daarop reageert en misschien wel een afwerende houding heeft. Heren, geef door de bediening van het evangelie dat dat veranderen mag. En dat juist de troost gevonden mag worden bij u. En dat we u niet beschuldigen zullen van de dingen die in ons leven anders gaan dan we zouden wensen. Maar dat we ons verootmoedigen leren en leren buigen aan uw voeten en juist daar de rust en de troost mogen vinden. Want u zegt het toch, Heer Jezus, hier is het bij mij de rust en de vrede voor uw ziel. En dan mogen we toch ook geloven dat het gezegd wordt van uw huis, waar uw woord verkondigd wordt en waar de bediening van de verzoening plaatsvindt. Hier wordt de rust geschonken. Zo bidden we voor elkaar. En dragen we elkaar aan u op en vragen of u uw zegen zou willen geven over de prediking, over een geschiedenis die aangrijpend is, maar waar we ook met behulp van ons leerboek, de catechismus, zicht op mogen krijgen hoe u daarin werkt en handelt en troost en leidt. Ja, Heren, wilt u ons dat schenken, dat zicht van het geloof op u, ook door middel van deze geschiedenis. En wilt u alles uit de weg ruimen wat ons daarin kan hinderen? Eigen gedachten, vragen, zorgen, bezigheden die ons af kunnen leiden. De boze die zal proberen ons weg te houden van de overgaven aan u, Heer Jezus. Maar ook op de kansel zou u alles willen weghouden wat kan hinderen in het preken van het evangelie. En wil zo zelf spreken tot uw volk. En degene die nog in duisternis wandelen, trekken tot uw wonderbaar licht. En dat deze dienst mag uitlopen op de verheerlijking van u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We zeggen u dank met onze zuster Veldhuizen dat de operatie die zij moest ondergaan goed verlopen is. Ze zag er tegenop, Heren, maar u heeft alles wel gemaakt. En dat voedt ook het vertrouwen en de hoop. En het gebed om u te vragen om een voorspoedig herstel en een periode van revalidatie waarin ze het mag opmerken dat de operatie inderdaad baat heeft. We zeggen u dank voor het wonder van nieuw leven en het sparen van leven zoals u dat hebt geschonken aan onze broeder en zuster Kramer. Heer, het was spannend. We hebben gebeden vorige week vanwege een plotselinge opname van Lisa. En Nora is veel eerder dan gedacht geboren. Maar toch heeft u alle dingen goed gemaakt. Lisa mocht alweer naar huis terugkeren. Nora die maakt het ook naar de omstandigheden goed, al heeft ze nog wel medische aandacht nodig. We bidden voor dat kleine meisje of u met uw zegenende handen haar zou willen omringen. En het zo zou willen maken dat ze ook weer spoedig naar huis kan met haar vader en moeder. Geeft u ook aan Lisa een voorspoedig herstel. We dragen aan u op onze broeder Zweres. Hij moet deze week een operatie ondergaan en dat is ook een grote ingreep. Al doen de chirurgen erover alsof het voor hen toch een routineklus is. Heren, we weten dat alles van uw zegen afhankelijk is. En we dragen hem en alle die hem lief zijn aan u op en bidden of u de ingreep goed wil laten verlopen. En dat inderdaad u de kundigheid van de artsen, die ook uit u is, zou willen gebruiken tot het lichamelijke welzijn van onze broeder. Maar daarin ook geestelijk nabij zijn, dat hij zichzelf in uw handen mag weten, geborgen bij u. Heren, zo dragen we ook hem aan uw genadetroon op. We doen dat ook met klem voor René Ouwehand en zijn ouders, zijn vrouw, zijn dochter, alle die er in liefde bij betrokken zijn. Een teleurstellend bericht, een ernstig bericht kwam afgelopen week, Heren. En we hebben u gebeden of er een wonder zou mogen gebeuren, omdat u de God bent die alle macht heeft. Maar uw weg is tot op heden een andere. Hoe moeilijk, hoe zwaar valt dat? En we dragen hem en onze broeder en zuster en alle die bij het gezin behoren aan uw genadetroon op. Weest u nabij. Weest u in deze weg erbij. En dat uw handen opgemerkt mogen worden en dat u vasthoudt. En dat uw vaderhand toch opgemerkt mag worden. En ook hier bidden we het, Heere, dat gezien mag worden op het vaderhart. En zo er overgave mag zijn aan uw leiding. En nog bidden we het, Heere, want u bent een God van wonderen. Wilt u hierin zo voorzien dat we ons verwonderen en verblijden mogen? We dragen de nieuw ingekomen leden aan u op, broeder en zuster Noord. Overgekomen naar onze gemeente, willen we u vragen of ze in de gemeente spoedig hun eigen plek zouden mogen vinden, zich daar ook thuis zouden mogen voelen en de gemeente voor hen er ook zal zijn, dat ze onder de prediking van het evangelie gevoed mogen worden en dat het tot eeuwige zegen zal mogen zijn en dat zij met de hun geschonken gaven en talenten mee mogen bouwen aan de opbouw van deze gemeente. Heren, zo brengen we ook hen bij uw genadetroon en bidden om uw zegen. We doen dat ook voor degenen die met ons meeluisteren, die met ons verbonden zijn, misschien ook wel via RTV Katwijk. Heren, misschien thuis, eenzaam, ziek op bed, in de stilte. Heren, geef dat uw Heilige Geest ook dan in de ziekenkamer of in de huiskamer waar geluisterd wordt, wil werken met het woord. Ook daar kunnen zoveel vragen zijn over de leiding van u in het leven. Mag de belijdenis op grond van uw woord, ja, mag deze geschiedenis ook hierin tot zegen zijn. U heeft dat woord toch niet voor niets laten opschrijven en niet voor niets laten lezen. Werk met uw woord, Heere, in al die verschillende omstandigheden, opdat we ons vertrouwen op u alleen leren zetten en blijven zetten. En zo achter u aan, als kruisdragers, mogen volgen, onszelf verloochenen, maar mogen weten dat in die weg achter u, Heere Jezus, er straks een moment zal zijn dat we mogen ingaan in de vreugde van de Heere. En de kruizen afgelegd mogen worden aan de poorten van het Nieuw Jeruzalem. En zo in mogen gaan en verlost mogen worden, niet alleen van de zonde, maar ook van alle eerste dingen die gevolg zijn van de zonde. U tot eer, ons tot heil. Zo zoeken we uw aangezicht, verhoort u ons genadig, om Christus wil alleen, in de vergeving van onze zonden. Amen. We zingen uit Psalm 147, het derde en het zesde vers. Psalm 147, vers 3 en 6. Na het amen van de prediking zingen we uit Psalm 145, het vierde en het vijfde vers. Psalm 145, vers 4 en 5. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de emeritikas. De derde is bestemd voor rente en aflossing. En de busjes bij de uitgang zijn voor het adoptiefonds. De tekst voor de prediking kunt u vinden in Genesis 22 en daarvan het 14e vers. Genesis 22, vers 14. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Aan de hand van deze geschiedenis en deze tekst willen we ook luisteren naar wat wij belijden met de Heidelberger Catechismus, zondag 10, vraag en antwoord 27. Zondag 10, vraag en antwoord 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? En het geloof antwoordt: de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde en alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Liefde gemeente, wat zal dat een strijd geweest zijn in zijn hart? Wat zullen dat een vragen geweest zijn? Wat zal die daaronder gebukt zijn gegaan? 1000 zorgen, 1000 vragen kwellen mijn angstvallig hart. Wat zal die geworsteld hebben in de stilte, zonder dat iemand er iets van weet? Ik denk dat zijn eigen vrouw er niet eens van wist. Althans, we lezen daar niks van. Abraham, die van God de opdracht kreeg: neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. Moet je zien hoe God precies de details weet, hoe ook de band tussen Abraham en Isaac was. Neem uw zoon, uw enige, die u lief hebt, en ga naar het land Moria, naar een van de bergen die ik u wijzen zal, en offer hem daar als een brandoffer. Wat een opdracht. Uw zoon, uw enige die u lief hebt, en offer die, geef die helemaal aan mij. Want een brandoffer, daar gaat dat offer helemaal in vlammen op en er blijft niets van over. Helemaal bestemd voor de Heere. Bestem uw enige zoon die u lief hebt, Isaac, helemaal voor mij, zodat er niets voor u van overblijft. Wat een weg. Wat een opdracht. Wat kan de Heere soms een weg gaan in het leven die je niet bevatten kan. We schrijven boven de preek deze middag: Gods voorzienigheid in het leven van zijn kind. Gods voorzienigheid in het leven van zijn kind. De beproeving die dat kan betekenen. Dat is de eerste gedachte. De houding die daardoor geleerd wordt en de troost die erin gevonden wordt. Dus Gods voorzienigheid in het leven van zijn kind, de beproeving die dat kan betekenen, de houding die daardoor geleerd wordt en de troost die erin gevonden wordt. Genesis 22, gemeente, begint met te zeggen: en het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. Op de proef stellen. God begon het geloof van Abraham op de proef te stellen. God is in deze geschiedenis aan het werk. God spreekt tot Abraham. God handelt hier. En ik wil daar alle nadruk op leggen en een hele dikke streep onder zetten, dat we dat vast moeten houden in deze geschiedenis. Want als we dat uit het oog verliezen, dan komen we nooit uit bij het derde punt van de preek. De troost die in Gods voorzienigheid in het leven van zijn kind gevonden wordt. Als we God kwijtraken in deze geschiedenis, als we niet vasthouden dat God hier zelf aan het werk is, wie God loslaat in de omstandigheden van zijn leven, die zinkt weg. En die zinkt weg in een bodemloze put. Want wat zou deze geschiedenis nou zijn zonder God? Wat zou dat offer van Isaac zijn zonder God? Weet u, dan zou je een verslag krijgen van een man die met zijn zoon op reis gaat. En dan lees je, laten we het ons maar even zo voorstellen. Dan lees je ergens een keer in de krant dat er een vader is die zijn eigen zoon om heeft gebracht. En dan denk je, wat? Wat is dat voor dwaasheid? En dan zullen er wel psychologen zijn die zich erover buigen en die zich beginnen af te vragen. Hier is iets aan de hand met die vader, want hij zal wel niet toerekeningsvatbaar zijn geweest. Of misschien was hij wel onder invloed van een of ander middel, waardoor hij zo'n dwaze handeling heeft gedaan. Maar dit is niet normaal. Een vader die zijn kind offert. Maar geen verdovende middelen of geen psychose of wat dan ook is hier de oorzaak van deze dingen. God zelf heeft er zijn hand in. God geeft de opdracht aan Abraham om zijn zoon, zijn enige die hij lief heeft, Isaac, te nemen. Die zoon waarop hij zo lang gewacht heeft met Sarah, zijn vrouw. De zoon van de belofte, om die te nemen en te gaan offeren als een brandoffer. En ik wil deze geschiedenis ook wel heel voorzichtig benaderen, ook in de wetenschap, dat als er mensen zijn die zelf een keer een kind verloren hebben, dit toch wel van die geschiedenissen zijn die buitengewoon zwaar zijn. En dat je iets aanvoelt van de ontzaglijke beproeving die Abraham hier moet ondergaan. Het zal gestormd hebben in zijn hart. Wat moest hij doen? En waarom moest hij het doen? Vroeg de Heere dat nou echt van hem? Die zoon waar hij zo lang op gewacht heeft, die God zo lang beloofd had. En niet alleen maar zijn vaderschap en het moederschap en het ouderschap van Abraham en Sarah, dat op de proef gesteld wordt als Isaac geofferd moet gaan worden. Dat niet alleen, het ligt voor Abraham nog veel dieper, gemeente. Niet alleen het vreselijke verlies van zijn zoon Isaac dan en het geluk van Abraham en Sarah als ouders, maar je moet het zich voorstellen, wat betekent dit eigenlijk? Als Abraham God gehoorzaamt, dan kan de belofte die met Isaac gegeven was niet in vervulling gaan. Met deze opdracht staat het heil van alle geslachten van de aarde op het spel. Als Abraham niet gehoorzaamde, dan zondigde hij tegen Gods woord. Dan was hij ongehoorzaam. Het was eigenlijk zo, gemeente, dat als Abraham gehoorzaamde aan het bevel, dan sneed hij met een mes eigenhandig de belofte van de komst van de Messias door. En als hij ongehoorzaam was aan het bevel, dan zondigde die tegen God. En als die dus vasthield aan de belofte, dan was die God ongehoorzaam. Nou, dan valt alles je echt uit handen. Wat moet je nou doen? God gehoorzamen, dan dood ik eigenlijk de Messias die uit Isaac voort zou komen. Wil ik de gelofte beloven, dan kan ik het bevel niet gehoorzamen. Wil ik het bevel gehoorzamen, kan ik de belofte niet geloven. Bevel en belofte, ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Wat voor besluit moest hij nemen? En wat zou het gevolg zijn van dat besluit? Ik denk dat Abraham weinig geslapen heeft die nacht. Het staat er ook zomaar bij, hij stond 's ochtends vroeg op. En hij zadelt zijn ezel, hij heeft een besluit genomen. Hij zal in ieder geval gehoorzamen om naar Moria te reizen met zijn zoon Isaac. En wat zal er onderweg allemaal gepasseerd zijn? Welke vragen, welke worstelingen zou hij bij iedere stap die hij dichterbij kwam toch niet hebben geworsteld en gebeden? Heere, is dit de weg? Wat wilt u nou toch? moet ik Isaac offeren? Hoe moet dat dan met de belofte? En hoe moet dat dan met de beloofde? Heere, wat is uw weg? Heere, waarom? En je probeert het je wat voor te stellen, dan zie je Abraham die zijn ezel gezadeld heeft en hij loopt er waarschijnlijk naast en nog twee knechten en Isaac. En bij iedere stap die ze zetten, komt hij dichter bij het moment dat hij Isaac zal moeten doden. Iedere stap een worsteling van het geloof. Iedere stap bracht geen antwoord op die vragen. En iedere stap klonk het in zijn oren als een echo. Ga en offer uw zoon. Ga en offer uw zoon. Heel die weg lang. En dan komen ze vlakbij en dan zadelt hij zijn ezel af en dan neemt hij het hout en de kolen en het mes en dan gaat hij samen met Isaac verder. Ga en offer. Ga en offer. Wat een worsteling. En gemeente, de Heilige Geest laat ons niet precies weten wat er nou in het hart en in die nacht omgegaan is in Abraham en in die dagen van zijn reis naar Moria en hoe en op welke wijze die nou precies geworsteld heeft. Het blijft tussen de Heere en Abraham. De Heilige Geest heeft die heel persoonlijke worsteling tussen de Heer en Abraham voor ons verborgen gehouden. Dat gebeurt wel vaker. Dat hoeft ook altijd niet uitgemeten te worden voor anderen. Hoe het in het hart van Petrus gestormd heeft nadat hij de Heer Jezus verloochend heeft, dat wordt ook niet openbaar. En wat er gesproken is tussen de Heer Jezus en Petrus na de opstanding, daar wordt alleen maar van gezegd en hij is ook van Kefas gezien. En verder blijft het voor ons verborgen. Maar wat je wel hoort en wat je wel kan merken is welke houding de Geest een mens daarin leert. Want dan wordt Petrus op een gegeven ogenblik in het midden van de kring van de discipelen hersteld in zijn ambt. Dan wordt wel duidelijk dat de Heer Jezus met Petrus gesproken heeft en dat het uit de weg geruimd is en dat er vergeving is geschonken en dat die worsteling voorbij is en dat hij antwoord gekregen heeft op zijn vragen. En hetzelfde zie je hier. Hoe het precies gegaan is, dat is ons onduidelijk, maar het wordt wel duidelijk hoe hij veranderd is. Want je leest het in het antwoord op de vraag van Isaac. Want die jongen heeft natuurlijk ook om zich heen gekeken. Die gaat mee met zijn vader, misschien wel in zijn enthousiasme. Mama, ik mag met papa mee en we gaan offeren en ik mag voor het eerst misschien wel mee. En hij heeft het hout gesjouwd en hij zag zijn vader het vuur meenemen in zo'n vuurschaal en dragen en het mes. Maar hoe verder hij samen met zijn vader komt, hij kijkt eens om zich heen en zegt, maar pa, we hebben helemaal geen dier om te offeren. Er is vuur, we hebben hout, maar waar is het lam tot brandoffer? En uit het antwoord dat Abraham geeft hoor je hoe hij in de worsteling met God de houding heeft geleerd om het van God te verwachten. Hoe die zelf ook dacht en hoe die het misschien ook tegenover elkaar gezet heeft. Als ik gehoorzaam kan de belofte niet in vervulling gaan. Als ik de belofte vertrouw kan ik niet gehoorzamen. Uiteindelijk heeft het hem geleerd om alles op de Heere te werpen. God, mijn zoon, zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Waar komt die uit? Met de worsteling van de vragen waar hij niet uitkomt. Hij komt hieruit dat hij al die vragen maar werpt op de macht van God. Op de wil van God. En op de trouw van God. En daar heeft hij zich aan vastgegrepen. Aan het feit dat zijn God machtig was. En de wil heeft. En betrouwbaar is. Om te doen wat hij beloofd heeft. En dan heeft hij eigenlijk gezegd, Heere, ik zal gehoorzamen. En hoe het dan opgelost moet worden met de belofte, ik weet het niet. Maar dat laat ik maar aan u over. Want u bent God die niet liegen kan. En Hebreeën 11 laat er licht op schijnen hoe Abraham dan toch in die worsteling geleerd heeft. Want hij heeft bij zichzelf overlegd dat God bij machte was om Isaac uit de doden op te wekken. Nou, dat was nog nooit gebeurd. En er was nog nooit een voorbeeld van. Maar dat heeft hij dan maar als overweging bij de Here gebracht. Here, ik weet het niet, ik kom er niet uit, maar voor u is niets te wonderlijk. U zult uw belofte waarmaken, al moet ik Isaac offeren. Dan zal u hem wel uit de doden op laten staan. Ik laat het maar aan u over. Ik zal gehoorzamen aan uw wil. En ik zal vasthouden aan de ontwijfelbare belofte, want u kan niet liegen. U bent een God die kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En zo vertrouwde Abraham zich in al zijn worstelingen met de leiding van God in zijn leven aan God toe. En Gods trouw en Gods macht en Gods wil. Zo heeft hij het geleerd. Ja, kijk, wij lezen die geschiedenis in één keer uit en we weten wat er gebeurt. En we weten dat er straks achter de rug van Abraham een ram in de struiken verstrikt zit, die hij los kan maken en als een offer kan bereiden op het altaar. Maar dat wist Abraham nog niet. Hij staat er helemaal voor. Het enige wat hij zich kan voorstellen is dat hij straks op die berg Moria een altaar bouwt. En hij raapt steen bij steen en hij bouwt dat altaar en dan is het klaar en is het nog steeds stil. En dan pakt hij het hout van Isaac over en hij schikt dat op het altaar en het is nog stil. En dan pakt hij het touw en dan bindt hij de handen van zijn zoon vast. En misschien is het wel wat langzamer gegaan, maar hij ging door. En op een gegeven moment tilt hij zijn zoon maar op en dan legt hij hem op dat altaar. En nog is het stil. En dan pakt hij het mes en het is nog steeds stil en geen antwoord. En hij heft zijn hand op. Pas dan. En in dat alles heeft hij zich aan de Here overgegeven in het geloof dat God het zou voorzien. Wat ik niet zie, dat ziet God wel. En wat ik niet overzie, dat kan God wel overzien. Mijn zoon, God zal zich een lam ten brandoffer voorzien. Ziet u waarom het geloof mag belijden Gods voorzienigheid? Dat God dingen ziet en erin voorziet wat wij niet weten en niet kunnen omdat we het nog niet zien. En dat het geloof juist daarom zich mag overgeven aan Gods macht en wil en trouw. Gods voorzienigheid is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God door welke hij hemel en aarde en alle schepselen als met zijn hand nog onderhoudt, voorzorgt, wat de omstandigheden ook zijn. En hij regeert, of er loof en gras groeit of niet, of er regen is, of dat het droogte is. God regeert. Of er nou vruchtbare jaren of onvruchtbare jaren zijn, de macht en de wil en de trouw van God gaat daar bovenuit. Of er nou eten en drinken op tafel staat of niet, gezondheid of ziekte is, rijkdom of armoede, niets van dat alles gebeurt toevallig. Maar daar is de machtige hand van God de Vader. Dat woord voorzienigheid is niet een of ander vaag begrip. En we vinden het misschien niet zo letterlijk terug in de schriften, voorzienigheid. Maar we komen het wel tegen als de zaak die hier bijvoorbeeld in Genesis 22 aan de hand is. De Heere, de trouwe God die alle dingen nadat hij die geschapen heeft draagt en regeert. Voorzienigheid heeft niks te maken met dat vage begrip zoals Hitler dat bijvoorbeeld gebruikt. Ja, de voorzienigheid heeft mij deze plaats gegeven dat ik regeer. En niemand wist wat ze ermee aan moesten. Nee, integendeel. Gods voorzienigheid stelt Genesis 22 in een heel bijzonder licht. Voorzienigheid is niet dat de dingen zomaar gebeuren. Er wordt niet zomaar voorzien. God zelf heeft een lam ten brandoffer voorzien. Abraham leerde in de weg van geloofsgehoorzaamheid dat God op een wonderlijke wijze in alles heeft voorzien. Gods voorzienigheid is de macht en de kracht van Gods vaderhand die mijn leven leidt. Soms naar het land Moria. En dan stelt Genesis 22 Gods voorzienigheid in een bijzonder licht. Want het slot van onze tekst zegt dat het een Bijbelspreekwoord is geworden, deze geschiedenis. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. U ziet de lijn lopen, toch? Wat Abraham uiteindelijk niet hoefde te doen, heeft God de Vader wel gedaan. En wat Isaac uiteindelijk niet hoefde te ondergaan, heeft de Zoon van God, de enige, die God de Vader lief had, wel ondergaan. En waar Abraham met een geheven hand en het mes omhoog stond en toen door een engel werd tegengehouden, Abraham, Abraham, doe het niet. Daar kwam op de Goede Vrijdag geen engel uit de hemel. En geen stem uit de hemel om de Heer Jezus vlak voor de 3 uur durende duisternis van het kruis af te halen. Gods voorzienigheid staat altijd in het licht van het offer van zijn eigen zoon. God zal het voorzien in zijn eigen zoon. En over Gods voorzienigheid in de raadsels van ons leven, in de zorgen en de vragen en de moeite die er kunnen zijn, we kunnen het nooit over spreken zonder de berg des Heren waarop Hij het zal voorzien. Golgotha. En Jezus Christus, het kruis, het lam Gods in wie God heeft voorzien in de diepste nood van ons bestaan. En dat is niet om het te bagatelliseren wat er in ons leven kan plaatsvinden, gemeente. Want ons bord kan vol liggen met allerlei zorgen en vragen. En onze weg kan door de diepte gaan dat je het niet weet en roept, Heere, waar bent u? En de wegen die je kan gaan zijn soms zwaar, heel zwaar. Maar aan de wortel van ons lijden en op de bodem van al onze vragen ligt de allerdiepste nood. Dat we God zijn kwijtgeraakt. En in die allerdiepste nood heeft God voorzien. Allereerst. Door het zenden van zijn eigen zoon. Het lam Gods. Door zijn hand op te heffen, zoals Ezechiël daarvan heeft moeten profeteren. Zwaard, ontwaak en doorsteek mijn herder. En er was geen engel die hem tegenhield. Nee, dat zwaard kwam en doorstak zijn eigen zoon in zijn strijd aan het kruis, in de 3 uur durende duisternis, in de helse verlatenheid, waarin hij het klaagde dat hij van God verlaten was, terwijl die God nooit kwijtgeraakt was door de zonde. Maar in die allerdiepste nood heeft God de Vader genadig voorzien. En weet u wat dat betekent? Dat betekent dit, dat God ook in alles wat uit die allerdiepste nood voortvloeit, alles wat het gevolg is van onze zonde, dan zal God daar ook in voorzien. Als God het in de kern aanpakt, onze zonde en schuld, waaruit al de gebrokenheid is voortgekomen, al die vragen en moeite en zorgen en al die ziekte en al dat leed. Dat als God het in de kern heeft aangepakt door het zenden van zijn zoon, dan zal hij er ook voor zorgen dat al de gevolgen van die zonde eens voorbij zullen gaan. Want als hij het hier aanpakt, wij allen derven de heerlijkheid Gods. Wij allen missen het met God zijn in zijn heerlijkheid. Als hij daarvan de oorzaak wegneemt, dan gaat God ook alles wat daarvan gevolg is wegnemen. En er is straks in het Nieuwe Jeruzalem geen mens meer met een kruis op zijn rug. Er zijn in het Jeruzalem wel mensen met het teken en zegel van Gods Zoon. En God heeft zelf met zijn eigen handen al de tranen uit de ogen van zijn kinderen afgewist daar. Daar werkt hij op aan. En daar werkt hij naartoe. En dat moeten we ook leren. Dat heeft Abraham geleerd. Dat leren al Gods kinderen. Daar ligt ook de troost in die voorzienigheid van God in het leven van zijn kinderen. Want wie deze houding leert, God zal het voorzien. En God heeft het op zijn berg voorzien. Wie die houding leert, ik heb een God en Vader om Christus wil in de hemel, die erin zal voorzien. In mijn ellende, in mijn zonde, in alles wat mij in het leven overkomt, die vindt ook de troost dat die kan roemen in Gods wijs beleid. Dat is de troost, dat ik een Vader in de hemel heb, die mijn leven overziet. En al ziet wat ik niet zien kan. En er zo in voorziet, dat hij mij leidt met een wijs beleid. Voelt u de vragen opkomen in uw hart? Wijs beleid. Die alle macht heeft. En die maar hoeft te spreken en het gebeurt. En die met een wenk de dingen kan veranderen. Wijs beleid. Er is hier ook gebeden. Ik heb er vanmorgen in Noordwijk ook om gebeden. Om een jongetje van 3 dat vecht voor zijn leven. Wijs beleid. En er zijn andere dingen genoemd in de voorbeden deze middag. Wijs beleid in mijn leven. In het leven van mijn kind. In deze wereld. Je kan er ook over struikelen. Ik struikel er wel eens over. Gods voorzienigheid te beleiden als Gods wijs beleid. En dan hoef je de krant maar open te slaan. En de vragen komen op je af. En je hoeft de eigen dingen in je eigen leven maar mee te maken. En je ligt zomaar plat voorover. Over het struikelblok van het geloof in Gods wijs beleid. Het is soms voldoende om je laatste restje vertrouwen kwijt te raken, toch? Laten we maar eerlijk zijn. Als dat nou wijs beleid is, waarom lost hij het dan niet op? Waarom lost hij het niet op in Jemen? Waarom lost hij het niet op daar waar de hongersnood zo rondgrijpt en kinderen laat sterven? Waarom lost hij het niet op daar met de overstromingen en de aardbevingen en de aardverschuivingen en de rampen? Waarom lost hij het niet op in mijn leven? De moeite en de zorg. Het is niet alleen maar iets waar de mens van vandaag de dag over kan struikelen, gemeente. Je komt het ook in de Bijbel tegen. Een profeet, een geroepen dienstknecht van God, die op een gegeven moment klaagt. Jeremia, was ik maar nooit geboren. Asaf, die onderweg is naar de tempel, maar wie weet hoe lang die man erover gedaan heeft. Want hij had eigenlijk helemaal geen zin om naar de tempel te gaan. Want hij had allemaal vragen over de goddeloze die het voor de wind ging. En hem, zijn bestrijding was er iedere morgen. Hij struikelde over Gods wijs beleid. En de dichter van Psalm 42 heeft ook zijn waaroms. En Johannes de Doper in de gevangenis. Hoe zit het nou eigenlijk? Gods wijs beleid. En dan kan je tegen elkaar zeggen, daar moet je in berusten. Maar ja, wat doe je dan eigenlijk? Wat moet je dan eigenlijk doen? Daarin berusten. Als het zo anders gaat in je leven dan je had gehoopt en gebeden. Waar berust je dan in? In de omstandigheden, omdat je er toch niet tegen opgewassen bent. Tegen de golfslag die toch sterker is dan dat je zelf bent. Of zouden we mogen zeggen, rust in God. Dat is een heel verschil. Liever een worsteling met God dan berusten in de omstandigheden en we kunnen er toch niks aan doen. Want die worstelingen met God kom je ook tegen in de schrift. Er is ook een God die zegt tegen zijn kind, kom maar in de binnenkamer en leg je vragen maar aan me voor. Ik wil naar je luisteren met al je zorgen en je vragen. Kom maar Abraham, vertel maar waar je mee zit en leg het aan mijn voeten neer. Niet dat God altijd de vragen die wij dan hebben in het eind goedkeurt. Maar God laat hem. En God laat mensen uitspreken. Je ziet het bij Job met al zijn vragen. Wat heeft die man niet meegemaakt? God laat hem uitspreken. En dan zegt God, Job, ben je klaar met al je vragen? En nu je zoveel vragen gesteld hebt, mag ik jou een paar vragen gaan stellen? Waar was je eigenlijk toen ik de bergen formeerde? Waar was je toen ik het land en de zee van elkaar scheidde en deze aarde vorm gaf? Waar was jij, Job, toen ik de sterren hun plaats gaf aan de hemel? En dan snapt Job het en die legt zijn hand op zijn mond. En die zegt, Heere, ik heb gesproken tegen God die almachtig is. U zal het voorzien. En Jeremia, die de dag van zijn geboorte vervloekte als hij in de cel zit. En hij krijgt een opdracht om een stuk land te kopen dat al bij het vijandelijk gebied behoort. En hij doet het toch in geloof. Hij tekent dat contract en hij betaalt het geld. En dan zijn de mensen zijn cel weer uit en gaat de deur weer op slot en dan zit hij daar. En dan komen de vragen en de twijfels. Heer, hoe moet dat nou? En wat antwoordt God dan? Jeremia, zou iets voor mij te wonderlijk zijn? Mijn naam is Heere. Ik zal erin voorzien. Er zijn nog meer voorbeelden, u kan ze zelf ook wel geven. Mijn God, mijn steenrots, waarom verlaat u mij? Waarom vergeet u mij? Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In de weg van de worsteling met God, waar we onze vragen aan zijn troon neerleggen, wil hij ons door genade leren dat je kan bidden en mag bidden. Uw wil geschieden in een overgave aan zijn macht en zijn wil en zijn trouw. Zie je dat als je God kwijtraakt in zo'n geschiedenis, raak je alles kwijt. En als je God kwijtraakt in je leven, waar moet je heen? Maar als je God in deze geschiedenis ziet, dan klampt Abraham zich aan hem vast. En als je God in je leven blijft vastklampen, en desnoods maar als zo'n schelpdier dat zich vastzuigt op de rots, dan kunnen de golven er tegenaan beuken, maar die rots die wijkt geen centimeter en dat schelpdier zit eraan vast. Als je je adres kwijtraakt, hoe hulpeloos ben je, dan maar liever een Jacob bij de Jabok. Heere, ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent. Want God wil die zegen geven. We zijn geen speelbal van het noodlot. God leert het zijn kinderen anders. God heeft de mensen niet aan hun lot overgelaten. Hij is iedere dag nog met die mensheid bezig. En iedere dag zorgt hij nog voor zijn schepping. Iedere dag roept hij nog tot bekering. Iedere dag leidt hij nog zijn volk. En hij is hij bezig. Bezig om alle eerste dingen weg te gaan doen. God werkt vanuit de kern naar zijn doel. God zal het voorzien en hij heeft zijn zoon gegeven. En van daaruit werkt hij naar de komst van het nieuw Jeruzalem dat afdaalt op de aarde. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daartoe moet alles meewerken. Alles wat mij kan verrassen in positieve of in negatieve zin. Alles waar ik niet door, wat ik niet had verwacht en wat me overrompelen kan. Alles moet meewerken naar het nieuw Jeruzalem waar zijn volk thuis komt. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of aan het fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo bestuurt en regeert, zodat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie, zonder zijn hand. Gelooft u in die hand? Laten we ons leiden door die hand. Neem je de dingen in eigen hand. Probeer je met alle macht die je hebt, en dat is maar niks toch, jezelf eraan te ontworstelen. Jezelf te helpen. Het zal niet werken. Gods hand is geen ijzeren vuist. Gods regering over hemel en aarde is geen knoet. Onze catechismus verstaat, nee, beter gezegd, gelooft in een vaderlijke hand van God die zit op de troon der genade. Hij regeert. En niet de toevallige omstandigheden regeren. Alles wat mij overkomt, daar mag het geloof van weten. Vader doet het. Wat God doet met Abraham op de berg Moria heet voorzienigheid. God ziet het al met zijn eigen ogen. Hij zag vooruit waar hij met Abraham naartoe wilde. En in deze God geloofde Abraham. En uit dat geloof zei hij tegen Isaac: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. In dat geloof zei hij: jongen, wees maar stil. Vader doet het goed. Want Abraham weet en gelooft, God is erbij. Als die moet gaan offeren. Dat betekent het als wij God belijden als alomtegenwoordig. Hij is erbij. Hij laat zijn kinderen niet tobben. Hij laat ze niet aan hun lot over en aan het noodlot al helemaal niet. En toen zette God, die Abrahams vader, was het zegel op Abrahams geloofsgetuigenis. En hij voorzag erin dat er een ram vast zat in de struiken. Hij zorgde ervoor. En nog rijker wordt het als we dat mogen zien, dat God voorziet. In het lam op de kruisheuvel Golgotha. Zodat we mogen weten dat Gods zorg en Gods trouw en Gods liefde aan dat offer ten grondslag ligt, opdat we in hem geloven. In hem geloven die soms het liefste wat we hebben van ons vraagt. Isaac van Abraham. Maar bovenal het liefste wat hij had, geeft. Zijn eigen zoon. En zo is alles in mijn leven en sterven voor nu en eeuwig voorzien op de berg des Heren. Zo zijn er weldaden in mijn leven waar ik me over mag verblijden. Zo zijn er soms moeilijke omstandigheden die mijn geloof bestrijden. En als dat laatste het geval is, is het soms zo moeilijk om Gods vaderlijke hand op te merken. Maar dan begin ik maar weer bij Gods vaderlijke hart. Om vanuit zijn hart naar zijn hand te gaan. En als zijn hart is dat hij zelf het liefste gegeven heeft wat hij had, dan kan zijn hand geen harde hand zijn. En dan blijven er in de weg waarin zijn vaderlijke hand ons leidt raadsels. Maar als het erop aankomt, lig ik liever in zijn handen. En dan zeg ik maar met David: liever in de handen van God te vallen dan in de handen van de vijand. Want dan zijn het toch de handen die verbonden zijn aan zijn hart. En dan zal hij al het kwade van mij weren of ten beste van mij keren. En dan leer ik het beleiden. Zouden we het goede uit de hand van de Heere ontvangen en het kwade niet, dan moet ik Job gelijk geven. En dan leer ik het in de benauwdheid. Dat hij toch zijn vaderlijke hand naar mij uitstrekt en dat ik die aan mag grijpen. Heere, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. En wat we belijden in zondag 10, dat hebben de opstellers van de catechismus ook wel begrepen. Hoe moeilijk dat is soms, Gods regering in je leven en daar het mee eens zijn. En daarom hebben ze het tot 3 keer toe over Gods hand. Gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en ons zo regeert. Van zijn vaderlijke hand ons doet toekomen. En aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn. Dat ze zich tegen zijn wil niet roeren nog bewegen kunnen. Een hand die vasthoudt en die niet willekeurig handelt. En die regeert naar dat doel waar hij zijn volk thuis brengt. En niet maar zomaar met invallende gedachten wat doet. Maar hij regeert naar de vaste raad van zijn wil. Daarop te zien met het geloof. Onder die hand te buigen. Heere, geef bekering. Iedere dag weer. Op die hand te zien, Heere, geef geloof. Iedere dag weer. Om uit die hand te leven. Schenk mij lege handen en een hongerig hart. En dat ik u zo mag kennen als de Vader. Kennen we hem zo? Kennen we hem zo in dat gebed en in die bekering van iedere dag? Dat we hem zo straks mogen ontmoeten als die Vader die me thuis gebracht heeft. En dat ik hem niet zal ontmoeten als die rechter die gezegd heeft en die moet zeggen: ik heb je je leven lang willen leiden, maar je hebt je altijd verzet. En mij overal de schuld van gegeven. Terwijl de diepste oorzaak van je ellende je eigen schuld was. Bid de rechter om genade. Dat je delen mag in de troost van al Gods kinderen. Die het mogen zeggen: u doet uw hand open, ontfermend en weldadig. Opdat uw gunst al wat er leeft verzadigt. Opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij u zou mogen wonen. En tot die tijd, wat ik niet kan overzien. Dat leg ik maar aan de Heere voor. En wat ik niet begrijp, dat leg ik maar in zijn hand. En wat ik niet weet, dat leg ik maar aan zijn genadetroon voor. En dan leg ik het maar in de handen van de Heer Jezus Christus. Die mijn leven overziet. En van wie ik weten mag, als hij dat goede werk van die overgave aan God in mijn leven gewerkt heeft, dan zal hij dat goede werk ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En dan leg ik het maar allemaal in zijn handen. In de handen van mijn machtige, liefdevolle, getrouwe Vader. Om Christus wil. Amen. Laten wij samen de Heer danken en bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt de dank en de aanbidding toe ook aan het einde van deze dienst. Dat u zo in uw woord laat zien hoe uw hand leidt. Ja, soms dwars door moeite en zorgen en vragen heen. En dan kunnen er dingen gebeuren die we niet snappen. Waar we ook de uitkomst niet van weten. Maar waar u laat zien in het woord en in de geschiedenis die onze aandacht had. Dat wie u op u betrouwt nooit beschaamd uit zal komen. En zo dragen we elkaar aan u op. Biddend om het werk van uw geest, dat we zo op u mogen vertrouwen. Het werk van uw geest dat ons hoe langer hoe meer leert over te geven aan uw Zoon, de Heer Jezus Christus. De gave van uw liefde, waarin u hebt getoond dat u er alles voor over hebt om zondaren thuis te brengen. En als het zo ligt, Heer, dan kan onze weg wel gaan door dalen en ravijnen, maar dan loopt de weg toch naar huis. En we bidden of we dat mogen zien in het geloof en wil ons op die weg naar huis zetten als we nog eigen wegen gaan. En ontfermt u zich zo over een ieder van ons, ook in de week die voor ons ligt. Bewaar ons over de wegen die we hebben te gaan. Zegen ons in het werk dat we hebben te doen, ook ambtelijk werk. Bewaar onze kinderen op weg naar school en weer naar huis. Wil met degene zijn die straks in stilte thuis komen. De weduwe, de weduwnaren, de alleengaande. Degene die misschien geen gelegenheid hebben om door te spreken over u en uw woord en uw dienst. Heere, wilt u daarin ook genadig voorzien. En zo ons deze week leiden opdat we mogen leven in dat vertrouwen dat alle dingen medewerken ten goede voor degene die u lief hebben, naar uw voornemen geroepen zijn. Heere, leid ons zo door uw woord en geest. Bewaar ons voor de zonde en vergeef ons die. En hoor ons gebed genadig om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. En we zingen de belijdenis. Hij zal zijn werk voor mij volenden met het gebed. Verlaat niet wat uw hand begon. Het vierde vers uit Psalm 138. Ontvang met een bindend hart de zegen van deze God, die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.